Nieuw Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.
Welkom, je luistert naar Vallen Opstaan en Weer Doorgaan op Nieuw Business Radio. Vandaag in de uitzending praat ik met 4 experts over schuldhulpverlening voor ondernemers. En deze keer ga ik het hebben over akkoord met je schuldeisers. En ik heb hier te gast Roos-Marieke van der Voort, insolventiejurist. En ik denk dat je dat eerst maar even moet uitleggen. Wat is nou een insolventiejurist?
Ja, een insolventiejurist, ja, dat is een vrij moeilijk woord voor insolventie. Betekent eigenlijk het insolvent zijn. Dus niet meer aan je verplichtingen kunnen voldoen. Een insolventierecht is natuurlijk een heel juridisch woord. Is een overkoepelende term voor faillissementsrecht met name. Maar ook surseance van betaling voor bedrijven. Okay. En de schuldsanering natuurlijke personen.
Dan zit ik bij jou wel goed als ik wat wil weten over een akkoord met je schuldeisers.
Ja,
want
zeker.
We hebben het over ondernemers en schulden. En de schulden bij ondernemers zijn vaak zo groot dat ze er niet meer uitkomen. Gemiddeld hebben ZZP'ers zo'n 140.000 euro ongedekte schuld. Ja, en wat moet je dan? Uitstel van betaling, ja, dan stel je de boel uit. Betalingsregeling moet je ook maar weer geld genoeg voor hebben. En ja, ik heb ook al begrepen in de vorige uitzending dat het zelfs ondernemers zijn die 13 miljoen schuld hebben. Maar ja, een akkoord met je schuldeisers, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat kan natuurlijk in heel veel vormen. Een betalingsregeling is natuurlijk ook een akkoord met je schuldeisers. Een regeling tref je eigenlijk met je schuldeisers. Maar een akkoord, zoals jij het bedoelt, is een regeling gaan treffen met een schuldeiser, maar over het algemeen met al je schuldeisers, waarbij je een bepaald bedrag aanbiedt, meestal een percentage zeg maar, van de openstaande schuld, dat je betaalt tegen finale kwijting. Dus bijvoorbeeld een bedrag van zeg maar 30%. En als de schuldeiser daarmee akkoord is, dan vervalt de rest van de vordering.
Maar hoe bepaal je nou het percentage wat je aanbiedt? Want ik zou zeggen, nou, weet je, 10%, dat is wel genoeg. En
ja, dat gebeurt natuurlijk ook wel. Dat is vaak dat op die manier het voorstel wordt gemaakt. Er wordt gewoon gekeken van, hebben we ergens nog een potje geld? En nou, dan rekenen we het uit. Nou, we hebben ongeveer die schuldeisers. Nou, dan bieden we ze ongeveer dit. Houden we zelf ook nog wat over. Maar dat is natuurlijk niet de manier om het te doen. Kijk, het uitgangspunt is natuurlijk, een schuldeiser heeft gewoon recht op betaling van zijn volledige vordering. Logisch. Je hebt zaken met elkaar gedaan. Je moet in het begin je verplichtingen nakomen.
Dus uitgangspunt is altijd 100% van betaling.
Ja, dat klopt. Maar het is zeker wanneer de mensen bij ons komen natuurlijk meestal niet meer mogelijk. En de vraag is ook van, daarnaar streven is vaak niet het beste, ook niet voor de schuldeisers. Niet voor de schuldenaar, maar dus ook vaak niet voor de schuldeisers. We gaan dan kijken naar, wat is er? Hè? Wat kunnen we aanbieden aan de schuldeisers? Wat wordt er bijvoorbeeld in de komende jaren verdiend dan wel met de onderneming? Want dat is wel het uitgangspunt, de onderneming voortzetten. Dan wel als dat niet gaat.
Want ik kom bij jou en ik zeg, nou, Roos-Marieke, Jacqueline, ben ZZP'er, ik heb 140.000 euro schuld. Ja. Maar ik wil wel graag doorgaan met mijn bedrijf.
Ja, nou dan gaan wij eerst kijken. En meestal wordt er ook iemand anders voor ingeschakeld. Van de wil is natuurlijk het belangrijkste. Wil je doorgaan met je bedrijf? Maar dan is het natuurlijk ook heel belangrijk. Kan het? Hè? Is het levensvatbaar?
Nou, ik denk natuurlijk van wel.
Ja, de meeste ondernemers, nou ja, sommigen denken ook van niet hoor. Die heb je ook, die gewoon echt door de schulden niet meer zien hoe mooi bedrijf ze eigenlijk hebben. Dat is zonde.
Door de schulden het bos niet meer zien.
Precies,
een beetje,
ja.
In de trant.
Ja. Dus de meeste willen inderdaad wel. En vaak kan het ook inderdaad. Zal dan uiteindelijk blijken dat het ook heus wel mogelijk is om de onderneming voor te zetten. En dan wordt er gewoon gekeken van, hoe kunnen we dan iets aan schuldeisers aanbieden?
Nou, vaak dan wordt er even gekeken, dus los van de schuld of een bedrijf.
Naar de toekomst gericht. Van, wat gaat er de komende jaren verdiend worden? Kunnen daarmee de lopende verplichtingen, dus de schulden die in de toekomst gaan ontstaan, betaald worden? En is er daarnaast nog ruimte over om oude schuldeisers af te betalen? En dan wordt meestal een periode van 3 jaar genomen om uit te rekenen van inderdaad, is het haalbaar? En wat verdienen we dan extra om te kunnen betalen aan onze oude schuldeisers? Een andere optie, en die wat eigenlijk de voorkeur ook wel heeft, is een BBZ-krediet. Dus een krediet via de gemeente Wat je dan kan aanwenden om aan je schuldeisers aan te bieden.
En dat is in principe bij elke gemeente in Nederland?
Ja, in principe wel. Ja, onder bepaalde voorwaarden wordt dat verstrekt. Het is een vertakking eigenlijk van de bijstandswet. Dus voor ondernemers bijvoorbeeld die wel een goede levensvatbare onderneming hebben. Dat is wel echt een voorwaarde. Maar die bijvoorbeeld die een partner hebben die een loondienstbaan heeft en daar gewoon normaal mee verdient. Ja, daar is het een afgesneden weg voor. Dat is niet mogelijk. Maar vaak is het wel mogelijk. Omdat of de partner niet werkt of niet genoeg. Of ze zitten samen in het bedrijf. Ja, dan kun je een krediet krijgen. En dat.
En ook als je belastingschuld hebt?
Ja, ook. Ja. Ja, en de Belastingdienst is natuurlijk wel een crediteur, een bijzondere crediteur.
Ja, ja, dat had ik nou al verwacht. Ja,
ja. Ja en de mensen zeggen vaak, ja, die Belastingdienst zo dreigend. Maar goed, de achtergrond, bedenk je wel, de Belastingdienst kiest niet zijn eigen schuldeisers. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, maar het is wel zo.
Oh, dat vind ik wel een hele mooie formulering. Zo heb ik nooit naar de Belastingdienst gekeken.
Nee, ja, dat doen de meeste mensen niet. En ja, dat snap ik ook wel. Maar de Belastingdienst kiest er niet voor om met jou in zee te gaan. Nee, op grond van de wet ben jij belastingverschuldigd. En iedereen maakt natuurlijk, iedereen die zaken doet, ja, daar ontstaan eigenlijk meteen belastingschulden. Ja.
Maar nu heb ik 140.000 euro schuld en nu kan ik toch een lening krijgen bij de gemeente voor, weet ik veel, 50.000 euro. Hè, want dat kan ik aflossen in 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar. Precies wat de termijn is.
Ja, 3 jaar meestal. Ja.
Ja? Ja, dat is en dan? Want dat is niet genoeg. Hè? Je gaat het afkopen. Nee. Krijgt iedereen dan hetzelfde?
Ja, dat is wel het uitgangspunt. Maar natuurlijk, onder andere de Belastingdienst krijgt dan het dubbele aangeboden. Maar verder krijgen de schuldeisers... Ja,
weer bijzonder, die Belastingdienst.
Ja. En vaak is natuurlijk de Belastingdienst een van de schuldeisers en ook vaak een van de...
En wordt er goed aan meegewerkt?
Ja, over het algemeen wel. Dat ligt natuurlijk een beetje aan. Hè? Want of je wel aan de voorwaarden voldoet. Kijk, het moet wel heel duidelijk zijn dat wat je aanbiedt aan je schuldeisers, dat het ook het hoogst haalbare is. Als je dus inderdaad gewoon zegt, nou, ik heb hier 10.000 euro en nou goed, dat heb ik gewoon van iemand geleend. En dan zegt een schuldeiser, ja, maar ik heb er geen vertrouwen in dat jij de komende jaren niet meer geld bij elkaar kan verzamelen om mij en de andere schuldeisers te betalen.
Ja. Oké, okay. Dan ga ik het omdraaien. Ik word nu ineens schuldeiser. Dus ik ben niet meer de ondernemer met schulden. Maar stel, jij hebt de schulden en jij komt bij mij. En ik zeg, nou, ik ga met jouw voorstel, ga ik helemaal niet akkoord.
Ja, dat kan. Dat is je goed recht. Dat mag als schuldeiser. Kijk, en wij proberen wel aan schuldeisers te laten zien dat dit waarschijnlijk wel het hoogst haalbare is. Hè? Dat het voor ook voor de schuldeiser...
Dan kan ik toch die regeling blokkeren of zie ik dat verkeerd?
Ja, je kunt niet akkoord gaan, maar dan kan de schuldenaar met onze hulp proberen een dwangakkoord te behalen bij de rechter.
Oh,
dan kan je dus
maar zit je dan ook in de wet schuldsanering dan?
Nee, dat niet. Het is allemaal nog buitenwettelijk. Okay. Nou, dan kan je wel proberen als schuldenaar... proberen een weigerende of meerdere weigerende schuldeisers te dwingen om akkoord te gaan. Maar dat is natuurlijk wel iets geks eigenlijk. Want een schuldeiser moet in principe zelf kunnen beslissen wat hij doet. Maar hij kan op die manier door de rechter toch gedwongen worden om mee te werken. In het belang van de schuldenaar, als de rechter oordeelt dat het belang van de schuldenaar hoger weegt dan van deze schuldeiser. En vaak zit het natuurlijk achter het belang van de schuldenaar ook nog het belang van de andere schuldeisers die wel akkoord gaan. Want de vraag is natuurlijk, wat is het alternatief als er geen akkoord komt minderlijk? Ja. Ja, dan is het alternatief toch vaak de wettelijke schuldsanering of een faillissement. Ja, en dan is toch weg wel de ervaring dat zowel de schuldenaar als de schuldeisers daar niet beter van worden.
Nee, dus... In meerdere van de gevallen slaagt zo'n akkoord dan wel minderlijk of wel minstens een dwangakkoord.
Ja, dat ligt er natuurlijk aan. Dus het moet wel aan voorwaarden voldaan zijn. En het ligt ook aan wie er weigert. Hè? Als er, stel je hebt een schuldenlast van een ton en het zijn 10 schuldeisers en er is een eentje met een vordering van een paar duizend euro die weigert. Ja, dan is het wel wat makkelijker wanneer je een grote schuldeiser hebt die een groot deel van de schuldenlast inneemt.
Maar
dat kan een rol spelen.
Ja, maar daar kijkt dus de rechter...
Die kijkt daarnaar. Maar ook van inderdaad, is het een deugdelijk onderbouwd voorstel? Doet de schuldenaar echt zijn uiterste best?
Is het geen oplichter?
Hoe zijn de schulden ontstaan? Hè? Hoe is de huidige situatie van de schuldenaar?
Ja, ja. En als het nou wordt afgewezen, ook door de rechter?
Ja.
Wat dan?
Ja, dat kan. Ja, dan is de volgende stap toch de wettelijke schuldsanering. Of... soms faillissement en dat wat soms natuurlijk ook al op de achtergrond loopt omdat een schuldeiser dat heeft aangevraagd.
Ja, en kan je daar dan nog een akkoord aan je schuldeisers aan? Ook nog?
Dat kan ook nog, ja. En dan hoeven ze ook niet eens allemaal akkoord te gaan. Maar goed, dan ben je natuurlijk wel eerst afhankelijk van een curator en een bewindvoerder. Ja, ja. En het probleem is vaak voor ondernemers dat we dat toch liever niet willen. Wij zien graag dat een ondernemer een levensvatbare onderneming kan voortzetten.
Ja.
En dat gaat in de WSMP of faillissement niet.
Nee,
dan word je toch geacht om een loondienstbetrekking te zoeken. En op die manier je inkomsten te vergaren.
Maar goed, dan is er altijd nog wel een akkoord mogelijk met je schuldeisers. Blijf communiceren. En al is het met je bewindvoerder of curator.
Ja, het kan altijd. Maar het gebeurt niet vaak. De meeste faillissementen en schuldsdingen eindigen niet op die manier.
Nee. Nou, dat is goed om... Om te weten. Dus je kunt het beter in de fase daarvoor goed proberen dan het laten aankomen op een WSMP of
zeker. Het is zeker het proberen waard, maar ook een vereiste voor de wettelijke schuldsanering. Je moet eerst toch proberen om het minderlijk te doen, zoals we dat dan noemen.
Heb je nog een laatste tip voor ondernemers die veel schulden hebben?
Ja, dat is vooral steek je kop niet in het zand. Schaam je niet. Je kunt, er is genoeg hulp om je daarbij te helpen. En soms is het niet zo erg als het lijkt. Of zijn er nog genoeg mogelijkheden om tot een goed, tot een goede afrond te kunnen
deel
komen.
Deel je problemen, je bent halverwege de oplossing.
Ja, ja.
Nou, hartstikke goed. Mag ik je heel hartelijk danken, Roos Marieke.
Uiteraard, graag gedaan.
Wellicht nog tot de volgende keer.
Ja, graag gedaan. Dank je wel.
Dag.
New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.